ja, voor het sporten, ja, dat, je hebt toch koolhydraten nodig. Ja. Ja. Ja, dus daar had ik wel een beetje mijn twijfels over. En toen zei jij op een gegeven moment van, ja, nee, dat kan dus ook wel zo. Ja. Dus dacht ik van, oké, nou ja, dan gaan we het zien, weet je wel. Ja. En ja, dus dat gaan we proberen. Nou, ik sport zelf 4 keer per week in de sportschool. Ik had het idee, als ik koolhydraten ga doen, nou, dan zal het met de gewichten en zo, zal het wel even wat lastiger gaan worden. Ja. Ja.
Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, koolhydraatarm diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van leefstijlpraktijk The Nourishing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydraatarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt. Leuk Niels, dat je er weer bent.
Ja, zeker.
Vertel, ik weet natuurlijk goed wie je bent, maar voor degene die dat niet weet.
Ja, ik ben Niels, 32 jaar. Sinds mei ben ik diëtist bij de Nursing State, koolhydraatarm diëtist. En ik specialiseer me op het begeleiden van sporters. Dus daar gaan we vandaag volgens mij over hebben.
En sporten en koolhydraatarm. Ik zie mensen al kijken en denken, hoe ga je dat doen? Kan dat wel? Ja. Wat was jouw eerste idee daarover?
Mijn eerste idee was eigenlijk een beetje hetzelfde zoals de meeste mensen denken. Ja, als je weinig koolhydraten tot je neemt, ja, dan heb je niet genoeg energie om te gaan. Ja, daar was ik zelf best wel van overtuigd. Eigenlijk omdat iedereen het denkt.
Ja.
Het is ja, zo standaard eigenlijk om dat te denken, dat ik zelf ook niet op een ander idee kwam dat het dus anders zou kunnen. Ja, en inmiddels weet ik gelukkig dat het niet nodig is. Dat je zonder koolhydraten ook prima kan sporten, dat het zelfs eigenlijk een hele hoop voordelen heeft.
Ja, ja, want jij bent toen zelf met koolhydraatarm begonnen, eigenlijk ook wat betreft energie en ook omdat ik tegen je zei, hey joh, ja. Als jij bij het team wil aansluiten, dan moet je het in ieder geval zelf
gaan doen. Ja, wel handig als je weet waar je het over hebt.
Precies, ja. Maar jij had toen best wel ideeën, of je had niet per se verwacht dat het ook positief voor je sportprestaties zou zijn.
Nee. Ik ben dus op een gegeven moment begonnen en ik merkte inderdaad wat positieve effecten. Ik kreeg meer energie, meer mentale helderheid, dat soort dingen. En ik dacht wel voor het sporten van, ja, oké, ik geloof inderdaad dat het dus positieve effecten heeft. Mm-hmm. Maar ja, voor het sporten, ja, dat, je hebt toch koolhydraten nodig? Ja. Ja, dus daar had ik wel een beetje mijn twijfels over. En toen zei jij op een gegeven moment van, ja, nee, dat kan dus ook wel zo. Yeah. Dus dacht ik van, oké, dan gaan we het zien, weet je wel. Ja. En dus dat gaan we proberen. Nou, ik sport zelf 4 keer per week in de sportschool. Ik had het idee, als ik koolhydraten ga doen, nou, dan zal het met de gewichten en zo, zal het wel even wat lastiger gaan worden.
Ja. Was dat zo?
Nee. Ook niet in het begin. Nee, eigenlijk niet. Nee. Het bleef eigenlijk op een gelijk niveau. Dus ik dacht van, dus dat vooroordeel wat ik had, dat bleek dus al niet zo te zijn. Mm-hmm. En wat ik dus merkte, is dat ik, ik was altijd wel redelijk blessuregevoelig. Mm. Dat had ik op een gegeven moment niet meer.
Ja.
Ik had het idee dat mijn hersteltijd korter werd, dus ook minder spierpijn had. En ik merkte, en dat was in het begin nog niet zo, maar daarna wel, dat op een gegeven moment mijn buikvet dat begon langzaam af te nemen. Mm. Dus, en mijn spiermassa ook, tegelijkertijd.
Af te nemen of toe te nemen?
Nee, dat begon toe te nemen.
Ja, oké.
Nee,
belangrijk verschil.
Ja, niet dat de kijker denkt dat het ook naar beneden gaat. Nee, spiermassa die nam toe en vetpercentage, dat ging eigenlijk omlaag.
Ja.
Terwijl dat is eigenlijk iets waarvan je zegt van, ja, het is of je bouwt spieren op of je bouwt vet af, maar tegelijkertijd, dat kan niet. En dat vond ik wel heel erg bijzonder, ja.
Wordt dat gezegd? Ik wist niet dat het gezegd wordt, dat het niet tegelijk kan.
Ja, kijk, als je in de fitnesswereld hebt het over kutten of bulken. Nou, kutten is dan vetverliezen en bulken is dan spieropbouwen.
Oh ja, dat zijn natuurlijk fases die echt los van elkaar staan.
Ja, en dat bulken gaat in ieder geval met, als je veel koolhydraten eet, altijd wel gepaard met iets van toename van vet ook, naast je spieren. En ga je kutten, dan gaat het niet alleen vet af, maar ook wel een beetje spiermassa.
Mm.
Maar ja, in mijn geval was het eigenlijk het beste van beide werelden.
Ja.
Dus ja, dat vond ik wel heel bijzonder, ja.
Waarom is het logisch dat je dat kan verwachten? Dat je dus en spiermassa opbouwt en vetmassa kwijtraakt?
Nou ja, bij een traditioneel koolhydraatrijk dieet, noem ik het maar even. Mm-hmm. Dan heb je dus extra energie nodig om spieren te kunnen opbouwen.
Ja.
En dan gaat het ook altijd wel gepaard. Dat zit natuurlijk met een energieoverschot, dat je daardoor ook wat vet aankomt.
Ja.
En ga je vet proberen af te vallen met een koolhydraatrijk dieet, dan zal je lichaam ook wat van je lichaams eigen spiermassa gaan aanspreken. Dus dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk ook wat spiermassa gaat verliezen. Ja. En wat ik nu heb gemerkt, is dat je dus zowel spiermassa kan opbouwen als vet kan verliezen. Dus als jij, dus je lichaam gaat niet zo snel met je eigen eiwit, je eigen spiermassa gebruiken. Ja. Ja.
En dat komt
wat normaal gesproken dus wel.
Ja. Ja. Ja, en juist omdat je natuurlijk de in ketose zit, juist in die vetverbranding zit. En dat wordt eigenlijk dus, ik vind dat heel boeiend, want dat vragen mensen ook vaak, zeker als je bijvoorbeeld langere periodes vast of dus inderdaad veel sport. Van ja, hoe kan het dan dat je die spiermassa niet afbreekt? Maar die wordt eigenlijk een soort van beschermd dus doordat je in ketose zit.
Ja, ja.
Dus ik vind dat heel fascinerend hoe dat dan werkt. Absoluut, maar dat kun je natuurlijk ook inzetten bij sporten, juist.
Absoluut, ja. Kijk, het punt is dat je lichaam moet weer even geleerd worden eigenlijk hoe het die vetten moet verbranden.
Ja.
Dus als jij altijd maar heel veel koolhydraten tot je neemt, ja, dan hoeft je lichaam ook geen vetten te verbranden, komt het niet in die modus terecht en wordt het daar dus ook totaal niet efficiënt in. En,
nee.
Op het moment dat het lichaam weer geleerd wordt hoe het vetten moet verbranden, dan wordt het daar dus steeds efficiënter in. Die cellen die daarvoor verantwoordelijk zijn, die worden weer geactiveerd. En dan krijg je dat efficiënte vet verbranden.
Ja.
En dat is dus ook het moment dat je lichaam dus niet zo snel meer je eigen spiermassa zal aanspreken voor energie, maar gewoon op die vetverbranding doorgaat. Dan krijg je het niet genoeg uit de voeding, dan gewoon vanuit je eigen lichaamsvet.
Ja. En je geeft ook aan van het is natuurlijk een overgangsfase. Zeker als je afhankelijk bent geworden van je glucoseverbranding. Dus veel koolhydraten eet, misschien minder in beweging bent. Nu verwachten we dat sporters luisteren. Dus dan gaat het vooral om hoog in koolhydraten zitten. Want veel sporters doen dat natuurlijk.
Ja.
Voor wie zou het slim zijn om dus inderdaad, of voor welke sporters, want jij noemt nu specifiek kracht.
Ja.
Zouden we ook kunnen zeggen voor duursporters?
Absoluut. Sterker nog, voor de duursporters heeft het zelfs nog iets meer voordelen. Ja,
ja.
Want wij dus voor krachtsport, nou, ik heb net een aantal voordelen genoemd die je daarvan hebt. Dus minder blessures, et cetera. Voor duursporters daarentegen, die zitten op het moment dat ze gaan sporten, zitten zij meer op de vetverbranding.
Mm-hmm.
En daarom heeft het juist extra veel voordelen als je dus een efficiëntere vetverbranding hebt. Waar sporters, en dan noem ik even bijvoorbeeld wielrenners, waar die vaak tegenaan lopen, is dat als hun voorraad van koolhydraten, dus de glycogeenvoorraad, die is in het lichaam opgeslagen, dat is een vrij beperkte voorraad. Als die op is, ja, dan kakken ze in eigenlijk.
Ja.
En dan kunnen ze niet meer presteren zoals ze daarvoor hebben gepresteerd. Dus dan moeten ze tussendoor snelle suikers nemen om maar dat die glucose een beetje op peil te houden.
Hoe lang kan je op die glycogeenvoorraad gemiddeld?
Volgens mij was het iets van, even uit mijn hoofd, 1800 calorieën.
Ja?
Ja, 1800 calorieën.
En hoeveel verbrand je met een uur wielrennen? 1000 of zo? Dit is echt even dat vingerwerk. Ik weet het niet
vraag.
Precies. Maar
ik weet het eventjes niet.
Volgens
maar
mij kun je er anderhalf uur op teren.
Ja, zoiets okay, inderdaad. Okay. Ja. En ik weet ook dat je in ieder geval een marathon kan je niet voltooien.
Nee.
Met alleen glycogeenvoorraad.
Nee.
Ja.
Dus dan ga je aan de jelletjes of een banaantje te storen.
Precies.
Waarom er dus inderdaad van die stents staan. Dextrose,
snelle suikers in ieder geval. Ja. Om dat maar op peil te houden.
Ja.
Maar op het moment dat je dus efficiënt bent in je vetverbranding, dat betekent dus dat je eigenlijk net zo goed op je vetten kan sporten als op je koolhydraten. Dus dan heb je niet meer dat inkakmoment, dat moment dat je lichaam eigenlijk in de spaarstand gaat. Mm-hmm. En die kan gewoon geruisloos overgaan op die vetverbranding. Ja. En wat daar dus ook het voordeel van is, dat je niet meer constant die snelle suikers hoeft te nemen. En die snelle suikers, ja, ook voor sporters, geeft dat op termijn wel een grotere kans op insulineresistentie en diabetes type 2.
Ja.
Wat tijdens carrière, even over de topsport gesproken, misschien nog niet zo'n probleem is. Maar wat je dus wel vaak ziet, is dat na de carrière, dat die klachten dan alsnog komen.
Ja, ja dat dus zie je echt ontzettend veel inderdaad. Ja. Zeker ook diabetes. Maar eerst dan al natuurlijk dat je in gewicht toeneemt, buikomvang. Dat zie je natuurlijk heel vaak met topsporters zo na hun carrière, dat ze opeens twee keer zo zwaar zijn.
Ja, kijk Wesley Sneijder of Rafael van der Vaart. Ik weet niet of ze wel ziet op tv.
Ja.
Ja, die zijn niet meer zoals 15 jaar geleden natuurlijk.
Nee. En dat hoeft ook niet. Nee. Maar wel om aan te geven, want weet je, als je natuurlijk constant zo hoog in je koolhydraten zit, je gaat je lichaam uitputten.
Ja.
Dus uiteindelijk hoe goed jouw lichaam insuline kan produceren, dat wordt, en vooral ook hoe gevoelig je lichaam is voor insuline, dat wordt natuurlijk steeds minder.
Ja.
Dus uiteindelijk is het logische gevolg dat je in gewicht toeneemt en dat je natuurlijk insuline resistent wordt.
Ja, dat is eigenlijk een logisch gevolg inderdaad. Ja. Ja, maar omdat mensen vaak denken van, als je dus veel sport, nou dan kan je dat best wel hebben, die vele koolhydraten.
Ja.
Ja, tot een zekere hoogte wel. Maar ja, als je dus voortdurend eigenlijk maar die snelle suikers nodig hebt, ja, dan gaat het wel effect hebben inderdaad. Ja.
Ja. Ja. Ja, en je zegt dus krachttraining sowieso, maar zeker nog meer dus duursporters.
Ja.
Jij had zelf qua krachttraining niet echt een overgangsfase gemerkt. Verwacht je dat bij duursporters?
Ja, dat verwacht ik wel.
Ja.
Omdat je lichaam heeft in het begin even nodig sowieso om in de vetverbranding te komen. Dus ja, dan ga je uit van een periode van ongeveer 2 weken om in die vetverbranding te komen. Ja. Bij de een zal het misschien na een paar dagen al zijn, bij de ander heb je misschien wel die 2 weken nodig.
Ja.
En daarna, dan komt nog een periode dat je lichaam efficiënter moet gaan worden in die vetverbranding. Dus wat ik net zei, dat die lichaamcellen weer geactiveerd gaan worden. En dat het lichaam dus steeds efficiënter wordt op de vetverbranding. Ja, en dan moet je toch wel uitgaan van een periode van 6 tot 12 weken.
Ja, ja, dat je daadwerkelijk die efficiëntie te pakken hebt.
Ja, dat is gewoon even nodig, omdat het lichaam nooit gewend is om op die vetverbranding te leven.
Mm-hmm.
En dat is dus de tijd die nodig is om daar dus efficiënter in te raken. En dat is ook het struikelblok voor veel mensen.
Ja.
Dat ze zeggen van ja, ik ben koolhydraatarm gaan doen. En toen ging ik sporten en ik was zo snel moe.
Yeah.
En toen ik thuis kwam, toen wilde ik dus weer gelijk koolhydraten gaan pakken en zo. Ik had heel erg drang naar koolhydraten. Maar dat komt dus omdat ze dus niet door die fase heen gaan.
Yeah.
Ja. En als je dus wel door die fase heen gaat, ja, dan zul je die effecten pas gaan ervaren. Maar die tijd moet je zelf dus wel even geven.
Ja, dus in ieder geval die 2 weken om dus over te gaan op je vetverbranding. Wat je inderdaad zegt, bij de ene is dat natuurlijk sneller dan bij de andere. Je kan je voorstellen dat als je fit bent en marathons loopt, nou, dan zal dat echt wel een paar, dat kan het binnen een paar dagen natuurlijk al. Als je wat minder actief bent en 10 kilo te zwaar bent, dan zal dat natuurlijk langer
duren.
Dat
zal ook meehelpen, ja.
Ja, dus er zit natuurlijk zeker verschil in. Maar dus zeker ook een lange termijn visie. Want volgens mij geef je ook het advies van, joh, als je rond een wedstrijd zit, ga dan vooral dit niet proberen. Of ga niet hiermee starten, wacht even.
Nee. Kijk, ik begeleid geen renners van de Tour de France. Misschien ooit nog.
Je weet het niet.
Je weet het nooit.
Dromen.
Ja. Maar het zou natuurlijk niet logisch zijn als je dus voor een wielerronde bijvoorbeeld zegt van, nou, ik ga starten met koolhydraatarm.
Nee.
Want ja, dan ga je natuurlijk wel het effect merken.
Ja.
Ja, dan is je lichaam daar nog niet klaar voor. Dus zoiets zou je eigenlijk gewoon buiten je seizoen moeten doen. Of in ieder geval op het moment dat je weet dat je geen wedstrijd of iets dergelijks op het programma hebt staan. Ja.
En dat je dus eigenlijk wel gewoon 2 maanden hebt, toch? Om en nabij.
Ja, zoiets, ja.
Dus gewoon de tijd te nemen om enerzijds over te gaan op de vetverbranding, maar zo ook de efficiënte vetverbranding. Zodat je dus eigenlijk ook fat adapted bent, zou je dan zeggen?
Kilo adapted. Ja.
Als iemand wil starten, hoe gaan we dit aanpakken? Wat gaan we doen?
Ja, kijk, het ligt er een beetje aan hoe streng wil je het gaan doen. Kijk, hoe strikter je uiteindelijk begint, des te eerder kom je dus ook in die efficiënte vetverbranding terecht.
Ja.
Dus als je dat gaat doen, nou, dan zou ik zeggen dagelijks maximaal 20 tot 30 gram koolhydraten om echt snel in die ketose te komen, dus echt in je vetverbranding.
Heb jij dat zelf gedaan? Ben jij ook echt wel strikt?
Ja, ik ben wel van als ik het doe, dan ga ik er volledig voor.
Ja.
Dus ja, ik was er inderdaad vrij strikt in, ja. Maar daardoor heb ik het wel vrij snel ook, ben ik gewoon in die vetverbranding terechtgekomen. En is mijn lichaam er ook snel aan gewend. Maar dat zou ik in ieder geval aanraden als je zegt van, nou, ik wil zo snel mogelijk mijn lichaam keto-adapted maken. Want dat is dus zeg maar dat moment dat je dus efficiënt vet gaat verbranden. Als je snel keto-adapted wil zijn, dan zou ik dus wel een strenge fase aanhouden, zeker in het begin. Na een tijdje kan je dat wat soepeler maken. Dus dan kan je zeggen van, nou, ik ga naar bijvoorbeeld 50 gram koolhydraten per dag. Dan kan je bijvoorbeeld wat meer fruit erbij eten. Dus dan heb je al wat meer vrijheid. Sowieso kan je daarna wat meer uitzonderingen maken. Want als je lichaam dus efficiënt in die vetverbranding en je gaat een koolhydraat eten, dan gaat het ook vrij geleidelijk weer over naar de vetverbranding op het moment dat dus je koolhydraten ook verbrand zijn.
Ja. Dat merk ik zelf trouwens. Heb jij je meter om nu?
Nee, okay. Nee, nog niet. Nee, kom nog.
We hebben het over de Freestyle Libre, zo'n kleine sensor. Die heb ik 2 weken gedragen. Ik zie ook, kijk, als ik een uitzondering maak, als ik, weet ik veel, worteltaart eet, enorme piek. Maar dan heb ik dan binnen best wel snelle tijd zit je dan ook gewoon weer in je vetverbranding.
Ja, precies.
Omdat ik inmiddels, nou, het is 3-4 jaar koolhydraatarm/keto eet.
Ja.
Of eigenlijk meer keto. Dan zie je ook dat je lichaam dus inderdaad weer die metabolische flexibiliteit heeft. Dus ja, de switch wordt heel makkelijk.
Ja, nou ja, jouw lichaam is er dus gewend. En, ja. en dat is ook hetgeen wat je uiteindelijk dus wil.
Ja.
Want het kan bijvoorbeeld, als je dus echt een topsporter bent,
ja.
met super weinig vet. En het is niet zo dat je snel te weinig vet hebt om te kunnen sporten op vetten. Want,
nee.
want vet levert ontzettend veel energie. Even ter indicatie, een gemiddeld persoon die heeft ongeveer 80.000 calorieën aan vet om te verbranden.
Dan kun je wel even fietsen.
Kun je wel een stukje fietsen, ja. Ja, dan kun je wel even door. Maar stel nou dat je dus echt heel weinig vet hebt. Dus echt op niveau van echt atleet. En je moet extreem prestaties leveren. Nou, ik noem maar eventjes een wielerronde, een mooi voorbeeld. Nou, daar moet je dus heel veel energie voor hebben. Dan zou het bijvoorbeeld best zinvol kunnen zijn om van tevoren te zeggen van, nou, ik eet van tevoren wat koolhydraten, zodat mijn glycogeenvoorraad gevuld is.
Ja.
Nou, tijdens het fietsen dan zal op een gegeven moment die glycogeenvoorraad dus opgebruikt zijn. En dan kun je dus geruisloos over op die vetverbranding, omdat je lichaam dus efficiënt daarin is. En dus geen inkakmoment meer heeft op het moment dat er dus eventjes geen koolhydraten meer beschikbaar zijn.
Ja. Ja. En dat is natuurlijk ook dan een mooi verschil tussen enerzijds topsport van, oké, gaat het om de best mogelijke tijd?
Ja.
Of is het meer recreatief en gaat het om, nou ja, misschien ook een bepaalde fitheid en misschien ook wel bepaalde doelen?
Ja.
Maar dat je ook wil kijken van, oké, want die glycogeenvoorraad aanvullen, dat is natuurlijk super slim om te doen voor de beste tijd.
Mm-hmm.
De vraag is, als jij 2 keer per week hardloopt en je eerste marathon wil lopen, zou je dan die glycogeenvoorraad aanvullen? Misschien
nee,
tijdens de wedstrijd?
Nee, dat hoeft niet per se. Kijk, het voorbeeld wat ik net noemde was eigenlijk met het idee van, oké, dan ga je misschien onnodig vet verliezen, terwijl je al extreem weinig hebt misschien.
Ja.
Dan wordt het op een gegeven moment ook ongezond. Je moet natuurlijk niet een ongezond vetpercentage overhouden. Maar in veruit de meeste gevallen, want dit zijn best wel uitzonderlijke gevallen, in veruit de meeste gevallen zal het echt niet nodig zijn. En heb je, ook als je redelijk slank bent, heb je meer dan genoeg energie over uiteindelijk om te kunnen sporten. Ja, absoluut. Ja. Ja.
Dus in ieder geval een hoop voordelen. Want je noemde ook over blessures. Dat is natuurlijk eentje die je vaak hoort. Hoe zit dat? Waarom is het logisch dat je minder blessures hebt?
Omdat vetverbranding is een schone manier van verbranden voor het lichaam. En dat geeft minder ontstekingen. Nou, ja, blessures zijn natuurlijk ook vormen van ontstekingen. Een koolhydraatarm of ketogeen dieet geeft minder ontstekingen. En dat heeft ook weer effect op je blessures uiteindelijk. Ja. Dus dat is ook een voordeel. En het fijne daarvan is dus, als jij dus op hoog niveau presteert, kan je daardoor ook weer een aantal jaren lang doorgaan wellicht. Ja.
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 Je hoort dit echt heel erg veel. Sporters die inderdaad lager zitten in hun koolhydraten of zelfs ketogeen eten, mm-hmm. dat het zo'n groot verschil maakt in blessures. Dat is echt ongelooflijk.
Ja.
Nou, het is natuurlijk ook logisch, want je belast je systeem veel minder.
Mm-hmm.
Het herstel is daarnaast natuurlijk ook beter.
Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, dus eigenlijk als je dit allemaal zo hoort, dan denk je van, ja,
waarom zou
je
het niet doen?
Ja, of waarom doet niet iedereen het? Ja.
Nee, eens.
Ja. Maar dat is gewoon het grote misverstand dat er bestaat. En er is vanuit vroeger uit zijn er onderzoekjes gedaan. Nou, daaruit bleek dat mensen die veel koolhydraten aten lang door konden gaan.
Hmm.
Maar ja, die had dus niet die aanpassingsperiode gehad om keto-adepten te raken.
Ja.
Ja, en daar is de conclusie uitgetrokken. En dat merken mensen natuurlijk in de praktijk ook. Hè, als we overgaan op koolhydraatarm, het eerste wat ze merken is dan vaak, ja, ik kan minder goed sporten.
Ja.
En daardoor haken ze af. Maar ja, kijk je naar de lange termijn, dan heeft het eigenlijk alleen maar voordelen.
Ja.
Ja.
Maar het wordt wel steeds bekender, toch, binnen de topsport?
Het wordt steeds bekender. Ja, er zijn ook wel voorbeelden. Nou, kom ik weer bij het wielrennen uit.
Ja. Heb jij passie voor wielrennen?
Nee, dat valt op zich wel mee.
Oh, nou, je zou denken van
wel. Nee, maar je kunt wel als goed voorbeeld gebruiken. Okay. Ja. Nee, Chris Froome is een topwielrenner. Nou, die is ooit begonnen met ketogeen dieet, maar daarvoor was hij een nummer 80 of zo van de Tour de France.
Ja.
Wat natuurlijk nog steeds hartstikke goed is. Maar hij is op een gegeven moment overgegaan naar een ketogeen dieet.
Hm.
En wat hij toen merkte is dat hij veel beter kon presteren. Hij is toen vet kwijtgeraakt zonder spiermassa.
Ja.
En hij kon toen echt topprestaties leveren. Dus hij is toen van een talent is hij naar viervoudig tourwinnaar gegaan.
Dat is niet verkeerd.
Ja, en hij heeft zelf gezegd, zonder ketogeen dieet had ik het nooit kunnen doen. Ja.
Oh, wat cool.
Ja, hij heeft echt gezegd van, dit is echt de potentie die er in mij zat, heeft het eigenlijk losgemaakt.
Oh, ja.
Ja, ja, dus dat is gewoon een heel mooi voorbeeld inderdaad.
Ja.
Ja. Maar ook, dat heeft ook natuurlijk wel zijn aanpassingsperiode nodig gehad. Ja. Hij zal er niet voor de Tour de France mee zijn gestart. Nee.
Nee.
Dus echt, ja, nogmaals belangrijk echt om het gewoon in een rustige periode te kunnen starten, ja, dat je lichaam eraan wendt.
Zeker als het om topsport natuurlijk gaat.
Ja, ja, absoluut. Ja, ja, ja.
En de vraag die, volgens mij zag ik hem ergens voorbij komen, ik weet niet, nee, misschien op Instagram of zo. Iemand die vroeg van, joh, hoe zit het nou met het eten voor en na sporten, na mijn beweging? Hoe richt ik dat dan in?
Ja, je hebt op zich niet specifiek voeding van tevoren nodig. Kijk, normaal gesproken dan ga je sporten en dan zeg je van, nou, ik neem een banaantje. Of,
altijd maar dat banaantje, ja.
Ja, nou ja, het is op zich een makkelijke, snelle manier om suiker binnen te krijgen, dat wel. Maar, of je eet van tevoren een bord pasta of rijst of zo, dat je echt genoeg koolhydraten hebt. Maar als je dus op een ketogeen dieet zit of een koolhydratarm dieet, dan heb je eigenlijk altijd voldoende energie beschikbaar, namelijk je lichaamsvet. Dus je hoeft ook niet van tevoren te eten. Ik merk dus ook geen verschil als ik ga sporten of ik van tevoren wel of niet iets heb gegeten. Dat maakt het eigenlijk op een gegeven moment ook niet meer uit. Wat wel belangrijk is natuurlijk dat je over de hele dag gezien genoeg binnenkrijgt. Want je wilt niet structureel in een energietekort zitten, dat is ook niet goed. En belangrijk is dat je genoeg eiwitten binnenkrijgt. En dat is een beetje afhankelijk van hoe actief je bent. Mm-hmm. Ben je behoorlijk actief met sporten bezig, dan zou je dus rond de 2 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht moeten nemen. Dus weet je, 80 kilo, dan heb je dus per dag 160 gram eiwit nodig.
Ja.
Ja, dat is belangrijk, want dat is belangrijk voor je spierherstel. Moet ook niet overdreven worden. Mm-hmm. Want er wordt vaak wel gedacht van, oké, ja, eiwit, daar kun je niet genoeg van
hoe
hebben.
Hoe meer, hoe beter.
Hoe meer, hoe beter, inderdaad. Ja, nee, dat kan echt geen kwaad. Te veel eiwit wat je binnenkrijgt en wat je dus niet voor je spieren en voor andere cellen kan gebruiken, dat wordt omgezet in glucose. Mm-hmm. Ja, en dat wordt dan vervolgens als vet opgeslagen.
Ja.
Ja. Dus baat het niet, dan schaadt het niet. Het gaat in dit geval, ik moet even goed zeggen. Overdaad schaadt. Die zocht ik, overdaad schaadt. Dat is in dit geval dus wel van toepassing. Ja, ja. En zeker natuurlijk ook in de fitnesswereld, dan is het vaak van nog meer shakes en meer eiwit. Maar als je dus als doel hebt om niet te veel vet ook aan te komen, dan moet je dat zeker niet doen.
Nee, en zeker wat je natuurlijk ook vaak ziet van, alleen maar kipfilet, lekker zo mager mogelijk. Maar dat zorgt er natuurlijk ook voor dat die eiwitten, die grote hoeveelheid eiwitten, die geven sowieso een piek in je bloedsuiker.
Ja.
Maar als je niet voldoende vetten hebt om die bloedsuiker volgens naar beneden te trekken, ben je dus eigenlijk ook met iedere kipfiletfeest, ben je weer enorm aan het pieken in je bloedsuiker.
Ja, en dat is ook het vreemde. Mensen die dus vet willen verliezen en niet te veel spier willen verliezen, die gaan dus op een gegeven moment over naar een dieet wat eigenlijk voornamelijk bestaat uit rijst en kip en magere kwark.
Ja.
Dat bevat nog steeds best wel veel koolhydraten.
Ja,
dus eigenlijk streef je doel daarmee eigenlijk een beetje voorbij.
Ja.
En zou je dus veel beter voor de vette producten kunnen gaan. Dus niet een magere kwark, maar ga voor een volle kwark. En niet voor een kipfilet, maar voor kipdijen.
Ja.
Dus, en de rijst, die kun je natuurlijk
mensen
helemaal
vinden
weglaten.
Dit spannend, wat jij nu zegt.
Het is inderdaad niet mainstream inderdaad.
Nee.
Maar het is echt, je zult moeten ervaren om het uiteindelijk te gaan geloven. Ja.
Ja, dat denk ik ook. Want wat jij natuurlijk zelf ook had van
ik had het zelf ook inderdaad.
Ja, daarom. Ja. Je was zo aan boord met koolhydraatarm, maar was wel,
ik was sceptisch.
Sceptisch over de sportprestatie.
Ja. Net als heel veel mensen, zeg maar als ik het met vrienden erover heb, dan zeggen ze, ja, maar voor sporten, dan moet je wel genoeg binnenkrijgen. Ja. Die geloven het eigenlijk niet.
Ja.
Ja, en ik ga op een gegeven moment, dan stop ik ook de discussie, weet je wel. Want iedereen mag denken wat hij wil natuurlijk.
Ja.
Maar het is echt, je moet een bepaalde overtuiging doorbreken bij de mensen. Maar het leukste is natuurlijk als dat uiteindelijk lukt en mensen zien van, hey, inderdaad, ik ga me veel beter voelen en het sporten gaat ook veel beter. En ik ben ook op plekken afgevallen waar ik al jarenlang niet kon afvallen.
Ja, dat hoor je ook zo vaak inderdaad rondom de middel.
Ik had het ook, buikvet. Ja, dus nooit dat ik echt een dikke buik had, maar wel gewoon dat zat geconcentreerd hier, zeg maar.
Ja.
En op een gegeven moment zag ik dat het langzaam maar zeker. En ik was me niet aan het uithongeren.
Nee.
Dat denken mensen vaak ook van, als je dus op koolhydraten aangaat, dan eet je minder. Maar dat is ook een groot misverstand. Ik at zeker genoeg. Want anders kan ik ook geen spieren opbouwen.
Nee.
Maar dit begon op een gegeven moment minder te worden. Dus ja, dat heeft zoveel voordelen.
Ja, en ja. Zeker dat het dus tegelijkertijd kan. Dan daarnaast ook de blessures, wat natuurlijk helpt ja. ook gewoon om het plezier te hebben in je bewegingen en in je sporten. Want dat zie ja. je natuurlijk ook vaak, dat mensen dan als een malle gaan trainen, eigenlijk dus niet volwaardig eten. Ja. Lekker hoog zitten in hun koolhydraten. Dus ja. de belastbaarheid op het lichaam is heel groot. En dan zit je vervolgens met een blessure. Alles stort weer als een kaartenhuis in.
Ja.
Bij de fysio. En je begint weer opnieuw. Weer hetzelfde riedeltje.
Ja.
Dus ik denk zeker ook voor, wat je al zei, voor topsporters ook het verlengen van hun carrière, maar voor recreatieve sporters ook om gewoon lekker door te kunnen en progressie te boeken.
Ja, zeker.
Is het super goed om dat te doen.
Ja, ja, want als je gaat sporten, ja, je hebt natuurlijk een bepaald doel en hoe frustrerend is het als je uiteindelijk door blessures wordt teruggeworpen. Dus ja, heeft alleen maar voordelen eigenlijk. Ja, ik kan niet vaak genoeg zeggen.
Ja. Ja. Maar inderdaad dus om, ja, ik denk als je houdt van experimenteren met jezelf, weet je,
ja, je moet er wel voor openstaan natuurlijk. Hè. Daar begin ik mee.
Maar ik denk als je luistert, dan heb je waarschijnlijk al een bepaalde mate van interesse.
Ik hoop het.
En het is echt, wat je inderdaad ook zegt over, sowieso is ook met je maaltijden. Ik eet ook niet. Voordat ik ga sporten, ga ik ook niet eten specifiek rondom die beweging. Kijk, dat is natuurlijk ook heel erg in lijn met, oh, we moeten voor iedere activiteit en voor alles wat we doen en iedere ademhaling ongeveer weer een tussendoortje hebben. Ja, dat is gewoon iets.
Ja, je moet eigenlijk een soort van opgeladen zijn om iets te kunnen doen.
Ja, ja. Terwijl als je natuurlijk die vetverbranding achter de hand hebt, dan heb je altijd je energiesupply natuurlijk bij je.
Precies, precies. En ook nog eens een energiesupply die voor je lichaam eigenlijk veel fijner is dan die koolhydraten. Dus
Heb je een, als iemand denkt van, joh, ik wil hiermee aan de slag, ik ga eens een eerste stap zetten. Sowieso heb jij natuurlijk al gezegd van, ja, voor mij alles of niets, dus ik ga lekker in één keer, gingen de koolhydraten eruit.
Iedereen is daar anders in, inderdaad.
Ja.
Kijk, er zijn ook mensen die zeggen van, ik vind het vooral belangrijk dat ik bijvoorbeeld in het weekend uit eten kan.
Ja.
En dan niet voor een steak gaan, maar een frietje erbij. Kan allemaal. Kan wel voor zorgen dat het iets langer duurt zodat je uiteindelijk efficiënt vetten gaat verbranden. Ja. Maar zolang je het bijvoorbeeld alleen bij een keer in het weekend houdt of iets dergelijks, ja, dan kan het ook gewoon. Ja. Alleen dan duurt het alleen iets langer voordat je dus in die efficiënte vetverbranding komt. Sowieso kan je op een gegeven moment, na die eerste periode, kan je ook wat meer uitzonderingen maken. Dus dan kun je ook zeggen van, nou, ik doe door de week, doe ik koolhydratarm /ketogeen. En in het weekend Dan eet ik wat meer koolhydraten. Dat kan ook.
Ja.
Dus je kunt jezelf best wel wat vrijheid geven. Dat is, merk ook voor veel mensen, wel een obstakel. Dat ze denken van, ja, ik vind het wel, het klinkt wel leuk. Alleen, ja, dan moet ik er zoveel voor laten. Ja. Ik weet niet of ik dat kan volhouden.
Ja.
En dat zorgt eigenlijk voor dat mensen al zoiets hebben van tevoren van, nee, ik ga het toch maar niet doen.
Mm-hmm.
Terwijl, er zijn best wel veel uitzonderingen mogelijk.
Ja.
Ja.
En wat ik zelf ook zo ervaar, want ik had, dat klinkt gek, maar ik had zelf echt best wel weerstand om met koolhydraatarm te starten. Ondanks dat ik al begeleide en onderzoek deed en alles. Maar ik dacht, maar dat ga ik zelf toch niet doen. Want mijn boterhammen en mijn crackertjes en mijn dit, mijn dat.
Mis jij je boterham?
Nee, geen seconde.
Nee, ik ook niet. Maar, ik heb denk ik nu al 5 maanden geen boterham meer op.
Okay. Ja,
terwijl ik was echt van brood in de ochtend, brood in de middag.
Ik ook.
Ik had zelfs een eigen broodbakmachine. Oh. Die staat niet te verstoffen.
Ja. Kun je niet koolhydraatarm brood maken? Je hebt wel koolhydraatarm mixen. Je moet wel letten op de gluten, hè? Want vaak stoppen ze er extra gluten in.
Dat
wil
klopt,
je niet.
Klopt, ja, ja. En anders gaat het maar plaats. Ja. Maar goed.
Maar in ieder geval, dus ik had ook zoiets van, weet je, dat dan mag er zoveel niet. Ondanks dat ik er actief mee bezig was en dus ook zag bij cliënten wat het kon brengen, had ik daar ook wel zelf bepaalde overtuigingen over. Dus ik weet ook nu uit ervaring, mijn eigen ervaring en dus ook bij cliënten, dat als je het eenmaal gaat doen, je ook gaat inzien hoeveel er eigenlijk kan.
Ja.
Het is heel makkelijk om van een afstandje over de schutting te kijken van, oh ja, shit, dan kan ik zus niet en zo niet. Als je het aan het doen bent, iedereen die ik spreek over koolhydraatarm, er is zoveel wat je eet en zoveel lekker eten en vooral vullend eten.
Ja.
Dat jij ook zei, weet je, je hebt geen trek omdat je daadwerkelijk voldoende vetten eet, dus er ook voor zorgt dat je goed verzadigd bent. Je eiwitten zijn opeens een stuk hoger.
Precies, ja, hetgene wat je eet, dat is natuurlijk voor lange termijn verzadigend.
Mm-hmm.
Dus ja, dat merk ik ook heel erg, dat die honger er niet is.
Ja,
ja.
En dat maakt echt een groot verschil. En juist natuurlijk ook als je dus met sporten bezig bent, goede prestaties wil leveren. Mm-hmm. Ja, je zal ervaren dat het dus niet nodig is om een tussendoortje te hebben voordat je weer gaat sporten.
Nee, precies.
En het maakt het daardoor ook heel flexibel.
Ja.
Toch? Je bent niet zo afhankelijk van de ene maaltijd en hoe plan ik dit? Oh, wat neem ik mee?
Nou, dat is inderdaad heel fijn. Dat heb ik bij de vorige podcast had ik het ook genoemd. Van, nee, je bent niet afhankelijk van die eetmomenten. Dus je bent niet constant denken van, oh, is nou zo laat, kan ik zo laat weer eten? Nou, eigenlijk nog niet eerder, want ja, dan zit er weer te veel tijd tussen mijn lunch en mijn avondeten. Je kan gewoon eigenlijk, zonder dat je het in de gaten hebt, kan je gewoon best wel lange tijd niet eten. En dan is er nog steeds niks aan de hand, want ja, je hebt gewoon je energievoorraden uiteindelijk erin. Wat ik ook merk, in het begin denk je van, goh, geen brood, geen pasta, geen rijst en zo. Hoe ga ik dat doen? Na een tijdje merk je vaak dat je het helemaal niet gaat missen. Maar dat is meer dat, ja, tenminste zo ervaar ik het, een soort van verslavend effect.
Ja, absoluut. Ja.
Dat je in het begin denkt van, ik wil weer brood hebben. En als je het op een gegeven moment een tijdje niet doet, dan wendt je lichaam daar ook weer aan.
Ja.
En dan heb je dus niet meer die drang om dat te willen eten. Dus ja, ik vond pasta ook heel lekker. Ik vond brood hartstikke lekker. Ik vond rijst ook lekker. Maar ik hunker er nu niet naar.
Nee.
Het enige wat ik heb is chocola. Ja.
Dat heb je vorige keer verteld, de Nutella.
Dat heb ik vorige keer verteld, ja. Daar heb ik nog steeds wel moeite. Maar goed, weet je. Maar ik pak het ook gewoon in het weekend. En het kan ook gewoon. Ik heb niet dat ik dan zoiets heb van, goh, wat heb ik hier ontzettend veel last van.
Nee,
alleen mijn buik is een beetje opgeblazen. Maar goed, weet je. Maar dat soort dingen, dat kan ook allemaal uiteindelijk.
Ja. Want hoe doe jij het nu? Want je gaf wel aan van, ja, in sommige gevallen doe je dan dus door de week koolhydraatarm of ketogeen. In het weekend wat losser. Hoe doe jij het zelf?
Nou ja, dat eigenlijk. Ja. Door de weeks is het bij mij echt. Ja, ik eet veel dierlijke producten, dus er zit sowieso al weinig koolhydraat in. En in het weekend ben ik wel wat losser erin. Ja. En dan, net als straks, dan ga ik ook nog een biertje drinken. Mm-hmm. En dingen die je eigenlijk, als je het heel strikt gaat doen, niet zou moeten doen. Maar doe ik dan uiteindelijk wel.
Ja.
En dan wordt er ook een keer een chipje gegeten of een chocolaatje.
Ja.
Moet zeggen, de hoofdmaaltijd is niet dat ik dan in één keer pasta ga eten of zo.
Nee, ik heb dat dus ook helemaal niet. Kijk,
dus
jij af en toe een keer
blijft,
een taartje, want dat vind ik lekker. Of een patatje, maar ja, ik ga niet opeens ochtends al denken, nou, dan ga ik nu 3 croissantjes met jam eten.
Nee.
Dat word ik niet, nee.
Nee, precies. Zeg maar, de basis die blijft wel gewoon goed. En dan kun je nog een paar dingen eraan toevoegen.
Ja.
Wat uiteindelijk, ja, daar geniet je dan ook wel extra van, vind ik. Ja,
ja.
Niet zoals vroeger.
Dank je. Heb jij nog iets wat je wilt toevoegen?
Ja. Ik zou het super leuk vinden uiteindelijk als mensen hierdoor enthousiast zijn geraakt.
Ja.
En als ze echt iets hebben van, oké, ik durf het wel aan om in het begin die stap te wagen en te gaan wennen aan het koolhydraatarm. Om uiteindelijk meer efficiënt vet te kunnen verbranden en beter te kunnen gaan sporten. En je kan het op eigen houtje doen, maar de ervaring is vaak dat je dan uiteindelijk toch gaat afhaken. Tegen bepaalde dingen aanloopt waar je dan met begeleiding niet tegen aanloopt.
Mm-hmm.
En ja, ik zou het natuurlijk super leuk vinden als ik mensen daarbij zou kunnen helpen. Dus ja, als mensen uiteindelijk bij mij terecht willen komen, kunnen ze een kennismakingsgesprek aanvragen. En dan vertel ik graag meer en hoor ik graag het verhaal van de mensen.
Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.thenourishingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydraatarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog maar mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.